luisteraars van de podcast Pep Talk. Fijn dat jullie... ik moet toch even zeggen dat... Alex Ploeg vertelde mij laatst dat hij deze podcast wel eens luistert. Als hij probeert te slapen... Dat doen wel meer mensen, heb ik wel eens gehoord. Dat mensen een podcast luisteren om bij in slaap te vallen. Maar dat je dan dus wakker kan schrikken als ik heel hard ha roep. Zoals ik altijd doe. Dus bij deze, als je wakker bent geschrokken van mijn ha... het spijt me, maar ga gewoon lekker slapen. Zet hem uit en ga gewoon lekker slapen. Jesus Christ. Maar even voor de mensen die wel wakker zijn en gewoon willen luisteren. Een korte introductie van deze aflevering. Ik heb namelijk mijn podcast op mogen nemen tijdens The Funniest Festival Ever in het Chassé Theater in Breda. Dus er was gewoon publiek aanwezig bij de gesprekken die ik voerde. En ik heb onder andere mogen praten met twee studenten die nu op de Koningstheateracademie in Den Bosch zitten. Wie het zijn en waarom ik met ze wil praten, dat zeg ik allemaal in de introductie die ik dus deed tijdens die avond. Maar ik wilde gewoon even vertellen waar jullie naar gaan luisteren. En ik wil ook even vertellen dat over 2 weken zijn er 2 mensen te gast in deze podcast die jullie allicht kennen van deze podcast. Om een aankondiging te doen van iets wat jullie waarschijnlijk heel erg leuk gaan vinden. Maar daar later meer over. Voor nu gaan jullie luisteren naar het gesprek dat ik had in het Chassé Theater in Breda. Hallo allemaal. Wat fijn dat jullie er allemaal. Het is fijn dat jullie er allemaal zijn. We zijn met een klein clubje mensen. Ik heb 2 gasten. Even voor de duidelijkheid. Ik ga een podcast opnemen. De podcast heet Pep Talk. En in die podcast beantwoord ik altijd een vraag. Nu heb ik ook een vraag en daar heb ik 2 gasten voor. We gaan ongeveer 3 kwartier tot 1 uur praten. Ik denk 3 kwartier. Maar. Ik vind het heel leuk om met deze 2 gasten te praten, omdat ik met mijn podcast altijd heel vaak... Ik heb dezelfde toneelschool in Amsterdam gedaan. Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie. En ik krijg heel vaak de vraag voor mijn podcast... mag ik een keer met je praten? Ik zit op de toneelschool. Ik maak vreselijk gênante dingen mee. Meestal doe ik dat niet. Maar nu was ik voor dit festival gevraagd. En het is onder andere georganiseerd door de Koningstheateracademie. Dus toen dacht ik wil gewoon met 2 mensen van de Koningstheateracademie praten. Want dat is fantastisch. Want die zitten op zo'n knettergekke opleiding. Net als ik. En dat vinden mensen vast leuk om allemaal te horen. Dus ik heb 2 mensen uitgenodigd. En die gaan hier nu met mij praten. Ik zet het muziekje aan van de podcast. Dan moet ik hem wel even iets harder zetten. Zo. Dames en heren. Mag ik een heel groot applaus voor een tweedejaars en een vierdejaars student, namelijk Teun Eljon en Sophie van den Berg. Yes. Wat fijn dat jullie er zijn. Ik zet ook even deze aan. Het bordje dat de opname echt begonnen is. Je moet dus moet een vuist tussen jou en de microfoon.
Ja.
Dat is hartstikke goed. Hey, wat ontzettend leuk dat jullie hier zijn. Heel even, vertel even wie jullie zijn, welk jaar zitten jullie? En dan gaan we het straks over de opleiding hebben. Maar Sophie, wie ben je? Hoe oud ben je? Wat is je hobby? Laten we daarmee beginnen.
Ik ben Sophie van den Berg. Ik ben 19. Ik zit in het 2e jaar van de Koningstheateracademie. En mijn hobby is, cabaret maken.
Ja.
Toevallig. Maar ik vind het ook heel leuk om bezig te zijn met beeld. Dus beeldende kunst, vormen.
Fotografie?
Ja, onder andere. Of eigenlijk met ook materiaal. Kleding maken, haar knippen. Collages, noem het maar op.
Ja, ja. Dus wel creatief.
Ja, zeker. Ja.
En jij?
Ik ben Teun Eljon. Ik ben 21 jaar en ik zit in het 4e jaar van de Koningstheateracademie.
Ja.
En naast de geweldige hobby van cabaret ben ik ook een enorme fan van honkbal en snooker.
Oh ja, want het is snooker is een sport.
Snooker is absoluut een sport.
Waarom?
Waarom? Omdat je toch fysiek bezig bent in een wedstrijd tegen iemand anders. Moet ik daar nog verder criteria aan vasthangen?
Weet ik niet.
Ja, het is, mensen noemen het vaak pool, maar dan kennen ze het niet, zeg maar. Dat wordt altijd gevraagd, maar ik vind het prachtig. Het is een psychologische strijd.
Ja. En jullie zitten dus op de Koningstheater Academie in Den Bosch.
Ja.
Ik wil gewoon graag weten hoe zo'n opleiding is voor mensen die zo'n opleiding niet kennen. Laten we gewoon bij het begin beginnen, denk ik toch? Is dat leuk? De auditie? Of daarvoor nog? Hoezo de Koningstheateracademie in Den Bosch?
Ik heb een voorbereidend jaar gedaan op Theaterschool Utrecht.
Oh, dat heb ik ook gedaan.
Nou, wat grappig.
Dat ene jaar?
Ja.
Van de HKU, ja. Met Margot, zit die er nog?
Nee. Nee,
oh, die is dood waarschijnlijk.
Oh, dat hoop ik niet, maar... Nee, dus dat heb ik gedaan. En toen zeiden ze... Dat was in het coronajaar.
Ja.
En toen zeiden ze in de laatste online les... Ja, misschien moet je daar eens gaan kijken. En toen heb ik auditie gedaan voor het voorbereidend jaar... op de Koningstheateracademie.
Ja.
En toen werd ik daar aangenomen. En toen dacht ik, dit is een hele leuke school. Dus ik wil hier echt op school.
Oh, dus je had eigenlijk twee voorbereidende jaren?
Ja, ik heb twee voorbereidende jaren gedaan.
Wat was het verschil tussen Utrecht en Den Bosch in die voorbereidende jaren?
Nou, Utrecht was wel meer oriënteren. Dus daar kreeg ik gewoon van alle vakken een beetje.
Ja.
Om te kijken, wat is er allemaal en wat vind je leuk? En op de Koningstheateracademie was het al meer gericht... op welke vakken zij op de opleiding ook geven.
En dat dus... is echt cabaret?
Ja, ja.
En ja, wat is het?
Op het voorbereidend jaar heb ik zang gehad, fysiek maken.
Ja.
Ja, theateratelier, dat is een vak waarin je dus echt zelf materiaal gaat maken. En, oh, moet ik heel goed nadenken, improvisatie.
Ik hoorde wat, toch? Oh, er ging een telefoon af. Oh, er geeft niks achterin iemand. Nu weet ik niet meer wat ik wou zeggen. Wat was nou het laatste wat je zei?
Dat ik improvisatie heb gehad. Oh, ja. Dus de vakken die ik heb gehad. Ja, 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 ja.
Heel goed. En jij? Hoe ben jij tot de Den Bosch gekomen?
Voor mij was het heel weird. Ik had geen idee dat de school bestond. En ik heb gewoon op een dag... was ik gewoon Wikipedia-pagina's van cabaretiers aan het lezen.
Ja.
Zoals je doet. Omdat ik al heel lang cabaretier wil worden. En dan ga je uiteindelijk een soort dagbesteding vinden. En toen heb ik de Wikipedia-pagina van Pieter Derks gelezen. En daar stond op Koningstheateracademie. En toen ben ik er gewoon op een willekeurige dag naartoe gegaan. Gewoon door de weeks. Dacht ik, nou, ik wil weten hoe deze school in elkaar zit. Ik loop een keer binnen. Het was totaal verlaten. Iedereen zat in de les of was er gewoon niet. En toen ben ik de kantine binnengelopen. En daar zat één docent. En die keek me echt heel verbaasd aan. Die zei, wat doe jij hier? Ik zei, ik wil naar deze school geloven. Ik zei, kom dan gewoon bij een open dag, joh. Doe even normaal.
Hij had het meteen door. Die hoort hier niet.
Ja, die had het meteen door. Ze zei van, ja, die zei ook van, ja... Maar het wordt echt bijna agressief. Niet echt wel lief voor nog bedoeld. Maar echt van, wat ben je aan het doen, joh? Dit is toch helemaal niet hoe dit werkt?
En wat zei je dan?
Ik was echt, ja, beteuterd, stond ik echt bij met mijn 16 jaar. Ik zei van, ja, maar ik vind dit gewoon heel leuk. Ik wil grapjes maken. Ik zei, ja, maar niet tijdens... Er zijn gewoon mensen zangles nu aan het hebben. Ik kan je nu niet gaan uitleggen hoe de school werkt.
Wow.
En dat was, toen ben ik net iets teleurgesteld en weer naar buiten gaan. Maar ook helemaal verkocht, want ik ben er binnen geweest. Het gebouw is... Eén grote tering ben, dat is het nog steeds. Overal liggen jassen, sjalen. Geen enkele muur is kaal. Er liggen posters die op de muur hangen. Daar hangen er nu onder. De kantine heeft 7 keyboards. Het is een koelkasten met eten wat er al 7 jaar ligt. En dat is gewoon zo'n hele huiselijke sfeer.
Hey, en nog even terug. Je wilde altijd al cabaretier worden.
Ja, ik ben echt vanaf... Ik denk dat ik vanaf mijn 7e, 8e al zeg tegen mensen dat ik cabaretier wil worden.
Hoe komt dat? Of is dat iets...
Ja, dat is...
7, 8, dan heb je nog geen idee.
Nee, ik heb nog geen idee. Je snapt ook niet wat het is. Ja, hij gaat het heel leuk vinden om genoemd te worden. Maar het komt door mijn vader, sowieso, dat weet ik zeker. Die is enorme fan van theater. Nam me ook ver voordat het oké was mee naar cabaret. Ik ben om mijn 12e in Toemler geweest.
Nou, echt?
Ik was de ster van de avond, maar dat was totaal onverantwoord.
Wie traden er toen op?
MC was Roué Verveer.
Wow.
En Janje van der Wal, die ik echt geweldig vond. Ook toen, die kende ik toen wel al, het was nieuws ook. Die sprak me de hele tijd aan. Zijn hele stuk was, maar Teun, hoe gaat het nou even? En dan ging hij weer een grapje vertellen.
Wow.
En toen kwam Jochen Otte. En toen kwam Daniel Arends. En Daniel Arends dacht, ja, maar je moet gewoon geen kind van 12 meenemen naar Toemler. En die heeft toen echt 10 minuten lang het allerranzigste verhaal ooit opgehangen. Maar echt dat mijn ouders, die trokken er wit weg daarnaast. Die vonden het verschrikkelijk. En het einde was, de laatste comedian was Tex de Wit toen hij nog stand-upte.
Wow.
Met een baard tot aan zijn knieën.
Die van Zondag met de avondshow, ja, Zondag met Lubach.
Ja, en toen hij nog stand-up met een baard tot aan zijn knieën en een muts op. En een heel stuk over dat hij hipster was. Ik vond hem toen al heel grappig.
Maar het zit er dan intrinsiek gewoon... Is dan humor een afweermechanisme? Of hoe?
Het moet ergens wel. Het is en voor aandacht en een afweermechanisme. Ik denk dat dat heel dicht bij elkaar ligt. Dat ik... fysiek ben ik niet. Was ik sowieso niet de beste.
Nee.
Ik was niet de snelste jongetje van de klas. Dat was blijkbaar op de basisschool heel belangrijk. Dat was Stijn, Tering Stijn. Dus ik moest het met woorden doen. En dan ging ik daar gewoon aandacht voor vragen. Ging ik gewoon cabaret doen in de klas. Want normaal krijg je geen aandacht voor woorden.
En Sophie, hoe is dat bij jou? Is dat ook een afweermechanisme, denk je? Of?
Ja, dat denk ik wel.
Ja.
Ja, gewoon lekker alles weglachen.
Want je had het ook op de basisschool al?
Nee. Ik ben er een beetje per ongeluk ingerold. Ik heb drama gekozen als extra vak voor de middelbare school. En toen bleek dat ik dat heel leuk vond.
Ja.
En toen, nou ja, het is een beetje per ongeluk dus. Ik wist niet dat ik dit leuk vond.
Ja. En dan ga je auditie doen.
Ja.
Inschrijven, of hoe werkt dat?
Ja, dat zitten we nog. Ik zit in een ander jaar dan jij. Want bij, toen ik auditie ging doen, viel het al onder Avans.
Ja.
Dus toen was het al een HBO en dat is bij jou nog niet. Dus
oh
dat...
ja, het is natuurlijk HBO geworden. Ja, ja. Het was eerst kenkerduur, toch?
Ja. Ja. Ja, ja, ja.
Nu nog steeds waarschijnlijk,
nee,
maar...
beter te doen.
Ja. Ja, ja. Dus jij hebt veel geld betaald en jij
niet.
Hebt
nou
een schuld.
Wel veel geld. Ik heb een schuld, ja. Ja, ja. Ja.
Maar, sorry, waar waren we?
Auditie doen.
Oh ja, auditie doen.
Ja.
Hoe?
Ja, je moet een formulier invullen via de site.
Ja.
En dan krijg je een mailtje met... hey, deze en deze dag is de auditie. En dat zijn 4 auditiedagen, als ik het goed zeg. Ja, toch? Ja, en de eerste ronde...
4 auditiedagen?
Ja, ja, want je krijgt eerst dus de eerste ronde. En dan moet je je stukje... je moet eigen materiaal voorbereiden. En iets zingen, dat laat je dan zien. En dan de tweede ronde, als je door bent dus... dan ga je een soort lessen volgen.
Oh ja.
Dus dat zijn dan 2 workshopdagen. En aan het einde van dag 2 krijg je te horen... of je aangenomen bent of niet.
Jezus.
Het is wel heel spannend.
En wat hebben jullie toen gedaan? Wat voor eigen werk en welk lied? Of?
Ik heb toen... oh, dat is heel ernstig. Ik heb toen gezongen Ik hou van mij, maar dan de Tabitha-versie.
Oh,
en
wow.
Dat is echt... nou ja, ik zou aangeklaagd moeten worden, want dat kan echt niet. Maar goed, dat wist ik toen nog niet. En ik heb een stukje gespeeld over... nou, ik had thee in mijn handen en heel veel glas thee. En dan zei ik, hoi, masker op. Ik ben Sophie, met mij gaat alles goed. En dan ging ik gewoon 5 minuten om alle narigheid heen praten.
Oh, wauw.
Ja.
En wat heb jij gedaan?
Oeh, we moesten dus een liedje doen en dan 5 minuten materiaal. En ik moest 2 liedjes doen, want ik was bij corona, dus dat was een net ander proces. Opgenomen in een totaal verlaten theater. Dus in mijn eentje in een theatertje.
Oh, want het moest gefilmd worden? Of?
De eerste ronde moest bij mij gefilmd worden.
Ja.
Dus ik heb een klein theatertje in Hilversum, waar ik vandaan kom, gevraagd, zou ik daar dan mogen opnemen? En toen een hele dag met mijn beste vriend daar. Ik geloof dat ik 11 takes heb gedaan. Dan kan je vertellen, daar wordt stand-up, wat ik deed, echt niet beter van.
Nee.
Ik denk ook wel 11 tot 20 keer de Oude School van Donkey Shocking opgenomen. Dat is het nummer wat ik deed. En dan 5 minuten stand-up grapjes over, ja, toen een verhaal over een feest waar ik iemand probeerde te versieren. En dat ging natuurlijk mis. En dan wat grapjes over corona.
Wauw.
En dat met zoveel mogelijk enthousiasme in de camera vertelt en dat ik mijn beste vriend erachter al zo nee zie schudden van dit wordt dan niet, joh. Dat is echt rampzalig.
Wauw.
En toch geworden.
Nou, heel goed. En wat gebeurt er als je... krijg je dan een brief aangenomen?
Nee.
Je hoort het.
Te horen daar.
Het is veel psychologische onverantwoording, joh. Dat is echt heel erg.
Oh, echt?
Je wordt 1 voor 1 naar boven gehaald.
Ja.
En dan krijg je daar dus te horen je bent aangenomen of niet. En dan komen dus ook 1 voor 1 mensen terug. Of heel verdrietig.
Ja.
Want je krijgt dus eerst alle mensen die niet aangenomen zijn. Dan de mensen die voor het voorbereidend jaar zijn aangenomen.
Ja.
En dan op een gegeven moment ben je over met 10, 12 mensen. En dan denk je, zullen wij het dan zijn?
Ja.
En dan word je met z'n allen omhoog gehaald. En dan zeggen ze, jullie zijn aangenomen.
Maar wel met z'n allen. Het is niet van jullie wel en jullie niet.
Nee, dat krijg je daarvoor allemaal. Dus die gaan dan komen al verdrietig. En die gaan dan al verdrietig naar huis.
Oh.
Dus die zijn ook al weg.
Ja.
Bij ons was het, omdat het corona was. We zaten ook in een aparte lokaal. Ik zat maar met 6 man van de 30 die auditie deden in een lokaal.
Ja.
En dan worden de mensen weggehaald. De eerste paar keer. En die komen dan ook niet meer terug. Want ze mogen vanwege corona mogen ze daarna niet meer het gebouw door.
Nee.
Dus ze moeten gewoon in 1 keer naar huis.
En dat was
gewoon
klaar.
Dus het is gewoon, er wordt steeds minder mensen in dat lokaal.
Oh, ja.
En toen werden uiteindelijk de rest van de auditanten werden in ons lokaal gepropt. En toen hebben we daar met z'n 11 nog een tijdje zo naar elkaar zitten kijken van, wat gebeurt hier nu? En toen kwam onze directrice binnen van, nou, jullie weten het waarschijnlijk al. En wij zo, nee, natuurlijk weten we het niet. Gek.
En toen was dat gewoon de klas.
Toen was dat gewoon de klas, ja.
En wat gebeurt er dan? Wat voel je?
Iedereen om me heen explodeerde echt. Bij mij was het heel geïnternaliseerd. Ik kon het eigenlijk niet geloven. Ik heb 1 keer auditie gedaan en toen ben ik het geworden. Dat vond ik echt krankzinnig. Iedereen om me heen had zo bij Artes 6 rondes het overleefd. En Adka allemaal geprobeerd en niet gehaald. En ik zat daar in een stoel, soort... ik denk, het is een grapje, wanneer word ik nou weggehaald?
Ja.
Maar was wel heel erg blij. Daarna heb ik wel echt degene met wie ik auditie heb gedaan, zo van elkaar geschud.
Ja.
Want we hebben het gehaald.
Wat goed. En jij, Sophie, wat had jij?
Ja. Ik werd dus niet in 1 keer aangenomen.
Nee.
Dus ik kwam boven en toen zeiden ze, je staat op de wachtlijst.
Oh.
Dus je krijgt over 4 weken te horen wat het gaat worden.
Oh ja.
Dus ik heb nog 4 weken thuis in spanning gezeten. En toen ik was aan het werk en toen werd ik gebeld. Ik maakte schoon bij oudere mensen. En toen dacht ik, nummer uit Den Bosch, ik ken dit niet. En toen nam ik op en toen was de directrice en die zei, ja, je moet even aanmelden en zo, want je bent binnen. En ik dacht, what the fuck gebeurt hier?
Ja,
ik was al helemaal voorbereid op nog een tussenjaar of zoiets. Maar toen, nou, toch blij.
Oh, wat goed.
Ja.
En Heb je, ik weet dat toen bij mij op de toneelschool had je wachtlijstmensen.
Ja.
Dat is een ding.
Ja.
Die hadden, ik kwam daar dan bij ons was het zo dat je ook met wachtlijsten, maar dan wist je van elkaar niet wie er aan was. Dan was gewoon één zo'n ronde. Moest je allemaal apart auditie doen, dan kreeg je een brief volgens mij.
Ja.
Maar dan hoorde ik later in de klas dat we dan kregen onze propeduizen. En dan was één iemand heel blij. En ik zo, hoezo ben jij veel blijer dan de rest? Ja, zei, ja, ik ben een wachtlijstkind.
Ja.
Dat was gewoon, dan, heb jij dat ook? Dat het een soort, toch een soort
ja, dat is
ding
toch
is?
Wel een beetje een deukje op je ego ergens.
Ja.
Ja, maar dat, ja, dat moet je dan heel snel aan de kant zetten. Want je bent ook aangenomen, dus net zo goed als de rest. Maar mentaal is het natuurlijk niet helemaal hoe dat werkt.
Nee.
Maar ik ben wel gewoon blij dat ik er ben.
En dus... heb je het nog steeds wel? Of?
Ja, soms.
Ja.
Op slechte dagen. Vooral.
Als het niet goed gaat.
Ja,
dan,
precies.
Dan zal ik dat wel zijn.
Ja.
En je komt dan op school. Wat is... Kijk, ik heb natuurlijk de ADCA gedaan. En dat is zo toneelschool en kleinkunst. Je krijgt zo en Shakespeare, maar ook Paul de Munnik. Lead performing. Hoe ziet jullie opleiding eruit? Wat is dat voor school?
Ja, best wel gelijk, denk ik. Als dat de ADCA dat doet.
Ja. Dus maar krijg je ook Shakespeare veel... en zo?
Nee, dat niet. Nee, dat niet. Nee, maar wel, we hebben wel literatuurgeschiedenis bijvoorbeeld.
Ja.
Dus we gaan wel ook de geschiedenis in. En dramaturgie is een theoretisch vak. Het is best wel een mix van theorie en praktijk.
Wat voor theorie leer je dan?
Nou, solfège en muziektheorie, dat is wel echt een vak. Ik moet even jou aankijken.
Ja, solfège en muziektheorie, dan filosofie.
Okay. Ja.
En dat is en dramaturgie. En dramaturgie in het eerste jaar is gewoon theatergeschiedenis. Dus van Aristoteles tot postmodernisme. En filosofie is gewoon teksten lezen en erover gaan hebben. En dan literatuur en cultuurgeschiedenis en repertoirekennis.
Ja, repertoirekennis.
Best droog.
Dat is één deel.
Maar dat is vooral jaar één ook. Want je moet gewoon kennis hebben om daarna of te kunnen breken of mee te kunnen met die regels.
Ja,
zeg maar.
Dat is raar hè, dat in theatervak niet een dat is niet een soort geheugen. Heel veel mensen, laatst toen sprak ik een acteur en die had het over een actrice die 20 jaar geleden de top was. En die, heel veel mensen weten dan niet meer wie diegene is.
Nee.
Het vervliegt snel, zeg maar.
Ja.
En wat nog meer, wat krijg je nog meer voor lessen?
Heel veel gewoon om een soort, ik noem het zelf een gereedschapskist te bouwen voor een theatermaker. Dus we krijgen meme, dus echt fysieke bewegingslessen. Stem en spraak, dus hoe gebruik je je stem? En dat is deels theaterstem kweken. We hebben een semester over geloofwaardigheid gehad. Maar ook gewoon typetjes, stemmetjes, accentjes. Wat hebben we nog meer? Nou, zang. Dat is een van de kernvakken.
Echt zo zangtechniek?
Ja.
En ook lead performing?
Ja, liedtekstinterpretatie.
Oh ja.
En we hebben acteurstraining nog.
Ja. Improvisatietechniek.
Improvisatie, inderdaad.
En nu gaat een docent boos zijn dat je vergeet, natuurlijk.
Ja, dat is het gevaar.
Ja, nu krijg je op je kop.
Ja.
Nu krijg ik op mijn kop. Maak principes, dat is heel erg
leuk.
Ja, dat is een leuk vak.
Wat is dat?
Dat kan me niet voorstellen dat het op enkele andere school gegeven wordt.
Dat denk ik ook niet.
Dat wordt gegeven door de geweldige Annelies Herfst. En die heeft een set van 9 lessen over maakprincipes gemaakt. En elke les behandel je dan een ander principe. Dus dat is bijvoorbeeld het principe van de stilte. Of
kracht van herhaling.
Kracht van herhaling.
Ah.
En... opbouwen en afbreken. En dat is gewoon heel...
Wetten of...
Wetten of gewoon dingen die je in kan zetten om humor of theatrale spanning te bereiken. En dan ga je daar opwarmen en dan maak je aan het eind van de les, het duurt 1,5 uur en de laatste 1/2 uur, 3 kwartier, heb je gewoon tijd om iets te maken met dat principe in je hoofd. Mag alles zijn. En dan wordt dat aan het eind van de les meteen opgevoerd voor de rest van de klas. En
ik snap nog niet zo goed wat het is. Het zijn... Bijvoorbeeld stilte is een principe.
Dat is een principe. Dus hoe kan je stilte gebruiken om een stuk net spannender te maken dan het is? Of hoe kan je het gebruiken om een andere betekenis te geven?
Ja.
En dan krijg je dan of gewoon letterlijk emotionele schakels. Hoe kan je dat inzetten? En dan krijg je dan een paar opwarmopdrachten in, zodat je een beetje loskomt. En daarna is het gewoon de opdracht, ga maar iets maken van 2 à 3 minuutjes. Wat dat gebruikt, wat jij zelf leuk vindt.
Ja.
En dan komen altijd... Het leuke is, omdat dan is iedereen helemaal toegewezen op zijn eigen fantasie en zijn eigen... noodzakelijke denkvermogen van ik moet nu in wanhoop en paniek iets maken, dan vallen ze helemaal terug op wat ze echt kunnen met dat principe. Nou, er komen altijd hele leuke dingen uit.
Ja,
iemand die opeens een soort kern van zichzelf vindt in zo'n les, omdat ze niets anders kunnen dan zichzelf zijn.
En iedereen gaat dan die principes gebruiken en gaat ook nog eens helemaal terug naar wat hij wil maken, want er is paniek.
Ja, en het is ook een vak wat niet wordt beoordeeld. Dus dit gaat om aanwezigheid. Dus er is ook alle vrijheid om gekke shit te maken en om te proberen, want je wordt dus niet beoordeeld op of iets goed is. Of dat er echt noodzaak onder zit of zo.
Want hoe word je beoordeeld überhaupt? Dat vinden mensen, voor mij is het heel logisch, maar mensen die niet, die vinden dat, die vragen dat altijd. Hoe word je beoordeeld op zo'n opleiding?
Ja, dat verschilt Best wel per vak. De theorievakken zijn wel gewoon wel zoals je op andere opleidingen ook beoordeelt, denk ik. Want je kan
cijfers gewoon,
ja, je kan gewoon kijken.
Toetsen,
ja. Ja, we krijgen niet echt cijfers. We hebben nu een nieuw systeem. Dit is ook weer anders bij mij dan bij jou. Omdat we dus nu onder afstand vallen.
Want wij kenken veel geld in betalen.
Ja, ja, daarom.
Ik ga niet 4000 euro per jaar betalen.
Krijg je helemaal gouden schaal krijg je dan je beoordeling.
Nee, dus die toetsen worden gewoon op hoeveel punten heb je goed. En dan komt daar dus iets uit. We hebben een systeem met letters. Dus voldoende, onvoldoende, ruim voldoende, dat soort dingen. En bij de andere vakken, dus niet de theorievakken, praktijkvakken, dat woord zocht ik, is het proces vaak beoordeling. Dus proces en product zijn dan losse elementen waarnaar wordt gekeken.
En hoe beoordeelt iemand dat?
Ja, dat is een docent die gewoon 9 weken met je meeloopt voor een heel semester, dus eigenlijk nog langer, en dan het tentamen ziet en dan de groei kan zien tussen les 1 en de tentamenles. Bijvoorbeeld bij zang. Ik zat in de klas met vrij sterke zangers. Ik ben zelf niet echt een zanger.
Nee.
Dus hij keek gewoon, hij begint met dat hij geen enkele noot zuiver kan zingen. En in de tentamen zijn er zo 3 zuiver. Nou, dat is best wel een soort verbetering, ruim voldoende.
Ja.
Maar dus ook, en je krijgt ook gewoon heel erg feedback op. Je hebt nu hier aan gewerkt, we gaan volgend semester hier aan werken. En omdat je dezelfde docent eigenlijk houdt, de volle 4 jaar. Of in ieder geval de eerste 3 jaar dat je echt vakken hebt. Is het een proces van de lange adem en van een lange lijn.
Wat als je... stel je voor, je begint op een hoog niveau, omdat je gewoon auditie hebt gedaan, en dan is er waarschijnlijk een bepaald niveau. En je ontwikkelt je wel, maar gewoon heel traag. Wordt dat meegenomen? Of wordt beoordeeld op stappen die je zet. Ja, iedereen, als je aandacht besteedt aan mensen, die gaan uiteindelijk toch wel stappen maken. Maar maken ze genoeg stappen om... Hoe wordt dat beoordeeld?
Ja, er zijn ook wel gewoon prestatieindicatoren die afgevinkt moeten worden.
Wat voor prestatie?
Nee,
heerlijk zo'n avans voor prestatieindicatoren.
Ja, nou, goed, avans voor het curriculum. Wat zijn dat dan? Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zoiets uit mijn hoofd weet.
De speler kan het publiek meenemen in zijn eigen beeldingswereld.
Exact, dat soort
dingen. De speler heeft een eigen fysiek idioom.
Dus, wat mooi dat jij ze wel.
Ik heb er 3 jaar lang op moeten reflecteren, joh. Dat is echt, dat moet namelijk ook. Je moet zelf ook nog een reflectie schrijven aan het eind van het semester.
Over jezelf, wat jouw ontwikkeling is geweest. Ja.
Maar het leuke is sowieso, je zegt, je hebt auditie gedaan, dus je kan iets. Op dag 1 van onze school vergeet je dat je de auditie hebt gehaald.
Ja.
Dat is gewoon, ik denk dat het bij andere theaterscholen ook zo is. Dat bij les 1 denk je al, ik kan helemaal niks meer. Nee, waarom ben ik hier?
Ja.
En je hebt wel eens, er wordt wel gekeken naar of je echt stappen maakt, of dat je kritisch naar jezelf kan kijken.
Ja.
Daarom zijn ook die reflecties. Als dat gewoon niet in orde is, dan kan het zijn dat de school gewoon niet voor jou is, zodat het gewoon geen match is.
Ja, ja.
Dat is heel verdrietig, want het zijn meestal wel mensen die heel graag iets met het vak willen.
Ja, inderdaad.
Maar het kan dus wel zo zijn dat iemand al heel goed kan acteren en dus minder grote stappen maakt dan iemand die dat nog niet kan.
Ja.
Maar wel gewoon dezelfde beoordeling krijgt.
Ja.
Want dat is ook een beetje hoe het gaat dan, denk ik, af en toe.
En hoe is de sfeer? Hoe gaan mensen met elkaar om op zo'n opleiding?
Ik zou het woord incestueus willen gebruiken.
Toch? Maar ik dacht dat het allemaal al voorbij was. Maar dat is nog steeds.
Nee. Maar je kan ook zeggen familie.
Dat is ook familiair. Ja. Ja. Maar ik gebruik echt veel liever het woord incestueus.
Incestueus is vaak familiair.
Ja, ongeveer zo.
Dat is niet wat tussen...
Dat wel.
Ja.
Dus, en dan heb je een heel mooi technisch punt.
Anders is het niet incestueus, toch? Maar goed.
En dat is tussen de jaren. Het is, we zijn een hele kleine school. We zijn
hoeveel mensen zitten erop?
Ja, 40 leerlingen. Iets meer dan 40.
Oh, ja.
40, 45 in totaal.
Ja, zoiets.
40, 45.
Ja, echt een hele goede sfeer. Ja. Echt 40, 45. Ja. En je kent iedereen gewoon binnen een maand, 2 maanden.
Nou ja, na de introweek. Je hebt een introweek van 4 dagen. En daarna is dat al je nieuwe familie.
Ja.
Zowel de ouderejaars als die
klasgenootjes. Maar familie, dat duurt toch wel even? Of bedoel je met familie?
Nou, letterlijk. Je moet een vader of moeder kiezen in een jaar boven je. Want dat is dan een soort van je mentor. Maar je wordt in het diepe gegooid. En je krijgt allemaal dezelfde... Ja, je moet door hetzelfde heen of zo met z'n allen. Dus er is ook niemand buiten de school die begrijpt wat je aan het doen bent. Dus daarin vind je elkaar dan. Dus dan word je heel snel heel hecht.
Nou, er is niemand buiten de school die het snapt. En ik had er een keer een docent. En die zei, als iemand van als hier een camera op wordt gezet en dit wordt uitgezonden, krijgen we nooit meer subsidie.
Ja, dat denk ik ook.
Dan is het gewoon helemaal klaar. Want niemand snapt buiten die omgeving wat daar... En het is natuurlijk ook... knetter wat daar gebeurt. Maar wel nodig, want anders komen er geen goede mensen uit.
Ja.
Vanaf. Maar het is toch een beetje raar.
Ja, het
vaak.
Is heel raar.
Je wordt ook heel erg uitgedaagd om de hele tijd naar jezelf te kijken. Ik denk dat dat bij de KTA helemaal zo is. Dat het is de hele tijd, oh, maar waarom vertel je dit nou? Ja. Waarom wil je dit nou vertellen? Ja. Oh, je vertelt dit, maar ik geloof dat je eigenlijk dit wil zeggen. En dat doe je gewoon in klassikaal verband. En dat gaat soms heel diep. Dat gaat echt naar een emotionele kern. En je komt een docent die zegt, alles wat je maakt komt uiteindelijk op de band met je ouders uit. Daar geloof ik jezelf niet helemaal in, maar dat is wel haar lijfspreuk. Ja. Ook omdat het voor haar heel erg waar is.
Ja. Ze praten allemaal vanuit zichzelf.
Ja, ja, ook. Dat is sowieso altijd het geval. Maar omdat je dat dus met z'n allen doet, met iedereen wordt een beetje doorboord. Niet op een onveilige manier, maar wel op een echt uitdagende manier. Dat doe je met de hele klas. En het eindpunt ervan, de presentaties, de eerste paar presentaties, is alleen de school bij. Dus er zijn alleen de andere jaren bij. Dus je ziet heel snel het meest diepe kern van iemand bijna. Ja. En dan heb je bijna geen keuze dan familie worden. Want ja, je kent elkaar zo snel zo goed op een emotioneel niveau.
Het is een soort therapie. Iedereen is ook de hele tijd overal bij. Dus je kent ook elkaars trauma's allemaal. Het is insane.
Ja. Ik bedacht me laatst ineens, dat dacht ik, oh, dit is best wel terug, dat de meeste vrienden die ik heb, we zaten gewoon bij mij in de klas. Dat is gewoon. Ja. Want die ken je zo goed.
Ja. Ja.
Die heb je ook gewoon zien spartelen als een vis.
Ja. Ja.
Of een kleur.
Het mooie is, we hebben nu...
Appel kan ook.
Appel spelen, heb je dat dan moeten doen?
Nee, zover gaan ze niet. Nou, dat is niet waar trouwens. We moeten materiaal spelen en zo.
Ja, hout, rubber, ijzerdraad.
Ik wil toch een lans breken voor dat soort oefeningen. Want mensen vinden dat dan heel raar. Van, hoezo moet je een gebakken ei spelen? Mm-hmm. Het gaat niet om of iemand een gebakken ei speelt. Het gaat erom dat iemand nadenkt over zoiets abstracts als een gebakken ei spelen. Ik denk dat daar het probleem zit bij...
Ja, het is een soort nieuwe vorm van inleven.
Ja.
Dus als je je kan inleven in hout, dan kan je je ook inleven in...
Exact.
Theoretisch zou je dan ook moeten kunnen inleven in een klasgenoot. Maar dat blijkt soms nog wat lastiger dan hout.
En hoe zorg je ervoor dat je niet zo egocentrisch wordt? Het gaat de hele tijd over jou. Het gaat de hele tijd over mijn emoties. Hoe verhoud ik me tot de wereld? Wat vind ik? Het is zo'n egocentrisch iets eigenlijk.
Ja, ik denk dus dat niet gebeurt omdat je dus ook heel erg hecht bent en heel erg bezig met het proces van je klasgenoten. Mm. Dus je bent, in ieder geval, dat is dan in onze klas heel erg. We zijn met z'n allen dit gevecht aangegaan en we gaan het ook allemaal winnen en daar gaat iedereen voor zorgen.
Ah.
Dus het kan niet alleen maar over mij gaan, want dan laat ik mijn groep in de steek. Dus ik denk
dat is wel goed. Ik ken klassen waar dit niet bij gebeurde.
Ja, dat geloof ik ook.
Dan heb je wel een fijne klas.
Ja, zeker.
Heb jij een fijne klas?
Ik heb een hele fijne klas.
Oh ja?
Ja, dat is eigenlijk hetzelfde. En wat leuk is, omdat je zo diep gaat. Dus elke week heeft iemand anders een kutweek, zeg maar. Qua emotioneel proces. Het lukt allemaal niet qua schrijven. En of het is net iets aangeboord bij het theateratelier. En dan kan je wel heel erg met jezelf bezig zijn. Maar je zit gewoon eigenlijk met een soort donderwolk in de klas. Met van iemand waar je echt heel erg van houdt. En waar je heel veel om geeft. Dus je gaat automatisch om anderen geven. Als je ook een beetje het vermogen hebt om te zien dat zij door hetzelfde heen gaan als jij. En dat wordt gewoon meteen duidelijk.
Ja, grappig. Het gaat heel erg over jou, maar je band met de anderen wordt ook wel sterk.
Ja, heel sterk.
Maar ik denk dat het heel erg uitmaakt dat het niet... We worden wel opgeleid tot cabaretiers allemaal. Maar dat is zo'n grote term dat iedereen dus zijn eigen zwakke en sterke punten heeft. Dus ik voel helemaal geen concurrentie met mijn klasgenoten.
Okay.
Omdat de een kan heel goed tekst schrijven en de ander kan heel goed zingen. Dus we gaan elkaar sowieso niet in de weg lopen.
Nee.
Dus dan
ik wil straks even
erg...
weten hoe... Zullen we even een paar vragen doen uit het publiek? Uit die vier gasten die daar zitten. En dan wil ik straks praten over cabaret en... Wat is het allerspannendste wat je tot nu toe tijdens je opleiding hebt moeten doen? Goeie vraag. Heeft een van jullie die... Ja. Hey, kijk, hij heeft hem. Hij heeft... Je kan het recht in zijn gezicht zeggen als je wil. Wat is het allerspannendste wat je op je opleiding hebt gedaan?
Ja, ik weet het wel.
Nou, vertel het.
Jouw hard nadenken. We hebben het vak acteurstraining en we doen de Chubbuck-methode. Dat is
De Chubbuck-methode.
Chubbuck. Ja, en dat gaat erover dat je dus voordat je een rol gaat spelen op een bepaalde manier moet inleven in die rol. Dus je moet de substitutie kiezen. Dus dat is degene... Hoe leg je dit goed uit?
Ja,
als Teun mijn tegenspeler is en Teun is mijn partner in de scène en ik wil meer aandacht van hem, dat is waar de scène over gaat, dan moet ik dus dat gaan personaliseren. Dus is er iemand in mijn leven waar ik meer aandacht van wil? Nou, mijn vader. Dan moet ik dus spelen alsof Teun mijn vader is. Dus met die emotie moet ik met hem gaan spelen.
Ja.
Maar daarbij zit ook de sexual chemistry. En dat betekent dus dat je tot een bepaalde manier aangetrokken moet zijn tot je tegenspeler. En dat doen ze dus door voorafgaand aan de scène moet je oog in oog gaan staan. De hele klas is hier ook bij, dat vind ik dan heel ongemakkelijk. En dan moet je voorstellen hoe het is om intiem te zijn met je tegenspeler. Maar dat zijn dus ook je klasgenoten. Dus
ja.
met je familieleden. En dan zit iedereen ernaar te kijken en dan moet je
dat
nadenken.
Dat moet je dan ook doen?
Ja, ja, ja.
Oh,
dan moet je dus gaan nadenken, nou, zo zou het voelen als jij me in mijn oor bijt. Dat soort, nou ja, dat vind ik dan heel... heel
wordt pittig. Dat niet heel privé?
Jawel, je hoeft het niet uit te spreken, het is alleen maar in je hoofd.
Oh,
maar
dat zo.
Wordt, ja, dat is wel privé.
Maar je, geen handelingen?
Nee.
Oh,
ik dacht
dat je dat echt met elkaar ging
Je staat
doen.
Tegenover elkaar, je kijkt elkaar in de ogen en dan moet je dit eens bedenken. Maar ja, je weet natuurlijk ook dat de ander dat ook aan het bedenken is over jou.
Ja.
Dus dat vind ik dan...
Gaat wat is automatisch het... giechelen ook. Ja. Je kijkt dan elkaar opeens in de ogen aan.
En wat is het doel van die opdracht?
Er gaat wel echt iets... Ik vind dat er echt iets aangaat.
Ja, onwijs. Het helpt echt heel erg.
Heel spannend ook altijd.
Maar wat gaat er aan? Ja, dit snappen mensen niet, hè? Daar gaat het aan. Ja, nee, sorry. Gewoon... Ik zit de hele tijd daar zo. Wat is
het probleem van dat je elkaar zo goed kent, is dat ongeveer alle spanning er soms uitgaat. Ik denk, ja, we kennen elkaar zo goed, kan alles maken. Maar op het moment dat je dat weer helemaal aanzet, is dat je opeens, oh, ik moet jou opeens nu gaan veroveren in de komende scène. Of ik moet heel erg met jou flirten. Of dat juist heel erg afwijzen. Oh, iemand die spannend is om tegen te praten. Oeh, en ik word dan fidgety en ongemakkelijk.
Fidgety, wat is dat?
Ja, met een paar tics. Ik ga het priegelen met mijn nagels.
Ja, ja.
Maar dat gaat dan wel aan. En dan vind ik het echt oprecht weer spannend om tegen mijn tegenspeelster meestal dan te praten. En dat gaat ook nooit goed, maar dat is leuk voor de scène.
Ja.
Ja, die emotie komt heel erg naar de oppervlakte, omdat je die dus omhoog haalt.
Ja.
Dus de emotie die je niet kent met je tegenspeler wordt dan ineens, ja, wordt ineens heel groot en wordt een ding.
En Teun, wat was voor jou het spannendst?
Even nagedacht. Ik denk dat dat jaar 3 semester 1 de presentatie was. Ik had een vrij heftig emotioneel proces gehad. Met allemaal leuke stand-up stukjes tussendoor. En toen werd ik na mijn laatste lesweek, tussen de laatste lesweek en het presentatiemoment, werd ik op een zondag wakker met een soort goddelijke ingeving van ik moet een liedjesprogramma maken.
Oh.
Natuurlijk moet ik een liedjesprogramma maken. Hoe ben ik hier nooit eerder?
Want je kan heel goed zingen.
Ik kan ongelooflijk goed zingen. Ja. En nog beter zingen terwijl ik ook piano speel. Dankjewel, Marijn. Ik dacht, dit is perfect.
Ja.
Dus dit ga ik doen. En toen had ik nog 1 regiesessie, de dag daarna, met mijn regisseur. En toen zei ik ga een liedjesprogramma maken. En toen vroeg zij, oh, heb je dan al liedjes? Ik zei, nee, die heb ik nog niet, maar die komen er vast voordat ik moet spelen. Dat was 2 weken daarna. En toen heb ik mezelf, na het laatste tentamen, heb ik me een week lang gewoon in een lokaal opgesloten bijna. Dus echt elke dag van 10 tot 6 in een lokaal schrijven, spelen en dan thuis de hele tijd mee bezig zijn. En er is uiteindelijk een programma uitgekomen, alleen ik had het toen voor 2 mensen voorgespeeld. En er niet met heel lang met een regisseur aangezeten.
Nee, nee.
Ik had haar 1 nummer laten horen wat ik dan toevallig had liggen. Die heeft het niet gehaald. Dus ik sta daar op die presentatieavond. Iedereen heeft al gespeeld. Sommige mensen gaan dan heel goed. Dat is altijd bij zo'n presentatieavond. Ja. Je speelt met meerdere mensen. Soms je hele klas op 1 avond. En sommige, je vliegt soms gewoon. Mensen hebben gewoon de avond van hun leven dat alles opeens lukt. En ik sta erachter en ik denk gewoon, ik heb dit nog nooit voor iemand voorgespeeld. En ik kan helemaal niet zo goed zingen of piano spelen. En ik praat normaal veel te snel en ik slis. En wat ga ik nu doen? En dan moet ik op het podium. Dat was echt dat alles in mijn lichaam schreeuwde, dit gaan we niet doen. En dan toch wel doen. En het was heel erg leuk. En heel erg, maar echt heel erg spannend. Ik was echt, alles was aan het trillen.
Ja. En toch gewoon gedaan.
Toch gewoon gedaan, ja.
Wat levert je dat op?
Nou, daarna een van de beste knuffels met mijn moeder ooit gehad.
Oh.
Dus dat levert het dan op. En je komt erachter van, oh, dit kan ik blijkbaar ook. Als ik dit aan kan, ja, dan gaat een verhaal vertellen. Mag ik me weer wat moeilijker maken voor mezelf.
Ik kan het aan.
Ik kan het aan.
Ja.
En het is een hele nieuwe dimensie. En voor mij ook, omdat ik opeens... Ik sta niet in grapjes maken. Wel, het staat er wel grapjes in. Maar niet een conferentie teun op het podium. Maar een liedjeszanger opeens. En het is ook prettig, dat was na 3 jaar op onze school, dat mensen ook soms denken, oh, hij is niet alleen maar dat ene wat ik van hem heb gezien in jaar 1
nee,
of 2.
Nee, dat is natuurlijk wel het voordeel van zo'n opleiding, is dat je wel dingen doet of gepusht wordt. Je wordt toch gepusht, of je pusht jezelf, of je gaat over grenzen, goede grenzen, zeg maar. Je komt op plekken waar je anders niet bent geweest. Daar is zo'n opleiding natuurlijk wel goed voor, want anders in je eentje ga je dat niet doen.
Nee.
Dit was natuurlijk ook een beetje niet onder druk dat mensen dat echt letterlijk vroegen, maar wel, ik moet dit doen.
Ik moet het doen, het doen. Een soort, ja, dat heb ik ook zelden, maar soms word ik gewoon recalcitrant van het hele proces. Dan heb ik zo 5 weken achter elkaar stand-up materiaal of conferentiemateriaal ingeleverd. Denk ik, ja, maar dit vind ik nu gewoon saai.
Ja.
Dus nu ga ik hier helemaal iets anders doen.
Ja.
En dan worden mijn regisseurs altijd helemaal gek van. En dat is helemaal niet leuk voor hun, maar wel voor mij.
Ja.
En dat vind ik ook echt een lolletje. En op onze school, er zijn zoveel mensen die zo goed zijn in zoveel verschillende dingen, dat als je iets nieuws wil proberen, ik heb een liedjesprogramma gemaakt, ik heb een 1 acte geschreven, je kan altijd iemand aanschieten van, hé, jij kan dit heel goed.
Ja.
Hoe doe je dit? Leer dit mij. Want ik wil dit nu ook doen, maar en ik wil ook mijn eigen stijl hebben, maar mijn eigen stijl is nu gewoon totaal nog niet goed.
Nee. Nou, het is heel vrij.
Ja.
Toch?
Heel prettig.
En hoe, waar ik net al over, of wat ik net vroeg van over grenzen gaan, hoe wat ik het ingewikkelde vind... Ja, ik kom gewoon uit een tijd dat er leraren over grenzen gingen... van vrouwen vooral, gek genoeg. Nu wordt er heel erg goed op gelet van niet over grenzen gaan. Wat is veiligheid? Maar het ingewikkelde, vind ik altijd bij die discussie... is dat zo'n opleiding, net wat je zegt... gaat ook een beetje over grenzen gaan. Tenminste, grenzen in de zin van, ik wil dit niet. Hoe gaan jullie daar op school mee om? Mijn vraag is eigenlijk, hoe weet je op zo'n opleiding... het verschil tussen, dit is een grens... Kijk, hoe leg je dit nou goed uit? Bijvoorbeeld, wij hadden gewoon een docent en die zei dan tegen vrouwen... zullen wij even in het hotel waar ik logeer... want ik kwam uit een ander land. En die zei dan van, zullen wij even naspreken in het hotel? Dat is een grens, dat is echt een grens. Maar je hebt ook, net als wat jij zegt, docenten die zeggen... ga maar tegenover elkaar zitten en voorstellen wat je met diegene zou doen. Wat emotioneel ook een grens is. Mm-hmm, ja. Hoe weet je het verschil tussen die twee grenzen? Dat is mijn vraag.
Ik denk, toen ik auditie ging doen, toen heb ik aan de directrice gevraagd. Want ik had het gerucht gehoord dat je op toneelscholen wordt afgebroken. En toen vroeg ik, hoe zit dat hier op school? En toen zei ze, ik ga even een student halen om daar antwoord op te laten geven.
Oh.
En toen is student erbij gehaald. En die student zei, nee, je wordt hier niet afgebroken. Je breekt jezelf af. En dan bouw je jezelf weer op.
Oh ja.
En ik denk dat dat heel typisch is voor hoe de KTA eraan toe gaat. Ja. Dus de student-docentenverhouding is best wel gewoon echt een student-docentverhouding. Dus er zijn niet docenten die in hotelletjes slapen en studenten meenemen en zo. En ik denk dat het daarin dus ook heel helder is. Nee, het zit anders, denk ik. Op het moment dat je een onderwerp wil gaan bespreken wat ingewikkeld is... en waarvan je zelf denkt, oeh, hier zit misschien een grens... dan gaat de docent de juiste vraag stellen... waardoor jij in de gaten krijgt, is dit nou mijn trauma... wat ik nu aan het blootleggen ben?
Ja.
Of zit hier ook een ander verlangen? Is dat waar ik aan wil gaan werken?
Maar weet je dat verschil zelf?
Ik denk dat je dat wel kan voelen.
En dan kan je dus zeggen, dit wil ik niet, want dit is onveilig.
Ja, ja, zeker.
Ja.
Ja, want als het onveilig wordt, dan kun je net zo goed gaan. Want als het... omdat het gaat over jezelf en over je eigen materiaal... en dus moet het allemaal vanuit jezelf komen... kan het niet onveilig worden, want dan ga je instorten gewoon. Mm. Dus dat hou je niet vol.
Ja.
Dus ik denk dat er misschien wel juist... met de docent gekeken wordt naar wat je dus wel aan kan.
Ja.
En ze gaan niet pushen, maar wel de juiste vraag stellen. Om te
maar hoe weet je nou bijvoorbeeld een ding als kritiek krijgen? Gewoon, ik hoorde bijvoorbeeld het verhaal dat op de toneelschool van Amsterdam... nu heel veel studenten als ze kritiek krijgen zeggen, dit is onveilig. Terwijl dat hoort gewoon bij het vak.
Ja.
Ik weet nog steeds niet, hoe voel je dat verschil?
Ik denk wat daaraan belangrijk is... Eén belangrijke regel wil ik even gezegd hebben... in de hoop dat de docenten luisteren. Niet op de avond zelf, alsjeblieft. Dat gebeurt nog wel eens.
Dan, wat, op de avond zelf?
Dan kom je net van het podium af dat je hebt gespeeld.
Oh,
en dan komt er een docent naar je toe en zegt... En dan, met de beste bedoelingen, want we hebben echt goede verhouding met onze docenten. Maar dan gaan ze zeggen wat ze ervan vinden. En dan kan het welgemeenste compliment kan altijd blijven hangen als iets negatiefs.
Ja, maar dat is niet onveilig, dat is gewoon lomp.
Dat is gewoon lomp, maar dat voelt daarna wel onveilig. Het verkleurt wel je hele ervaring. En verder is het ook... ik denk wat bij ons prettig is ook de vrijheid om erop terug te komen. Dus soms kan iets onveilig voelen op het moment. En dan onderga je het, omdat je dan voelt dat het moet.
Ja.
Maar wat bij ons wel heel erg, zowel binnen de klas als tussen de student en de docent, dat het belangrijk is, je kan er altijd op terugkomen. Dus je kan ook, ik heb regie-sessies gehad waar onze regisseur altijd in het begin vroeg, wat vonden jullie van de vorige? En wat zit er nog ergens mee? Waar hebben jullie de laatste week mee gezeten? En dan heb je... En op dat soort manieren krijg je wel de ruimte om te zeggen... oh, vorige keer heb ik me echt helemaal afgebroken gevoeld. Eigenlijk voelde me helemaal niet lekker daarna.
Ja, ja.
En dan hoop je dat daar een open gesprek over komt. En dat gebeurt meestal ook. En dat kan zijn dat je dan de 3 uur die je voor regie hebt... dat je dan een uur dan dat gesprek aan het voeren
Maar dan kom je er dus wel achter... ben ik hier over een grens gegaan waar ik niet overheen had willen gaan... of was dit even nodig?
Precies. En als je dat gesprek gewoon maar blijft voeren en blijft kunnen voeren...
Ja.
Ik denk dat dat heel belangrijk is. En we hebben binnen de klas, we hebben heel veel klasgesprekken... en wij doen een weerbericht dat mensen gewoon... ongegeneerd totaal aan zichzelf gewoon vanuit zichzelf kunnen vertellen hoe het gaat en waar ze mee zitten.
Oh ja.
En dat hoeft niemand op te reageren. Dat is gewoon een emotioneel weerbericht. Dit is hoe het is.
Ja.
En dan leer je uiteindelijk ook, zonder dat je er reageert, leer je ook van, oh ja, dat heb ik toen gezegd. Hier zit zij mee. En, of zit hij mee.
Maar er worden heel, dat vind ik zo ingewikkeld. Sorry, hoe oud waren jullie nou ook weer?
21.
19.
Ja, dat is, er worden hele volwassen dingen van je gevraagd.
Ja, ja, ja.
Nee, maar volwassen in de zin van grenzen aangeven. Ja. Dat is super. Ik weet ook nog dat in die discussie, in de MeToo-discussie, werd er dan, waren echt gewoon oude docenten die zeiden, ja, maar zo'n vrouwtje, of vrouwtje, dat soort termen gebruikt ze dan. Mm-hmm. Die moet, ja, die weet toch zelf wat de grenzen zijn. Als je 19 bent, dan nou ja, je bent, maar ja, dan worden hele volwassen dingen van je gevraagd.
Ja,
grenzen, weet ik veel.
Ja,
toch?
Ik denk dat het daarin dus heel belangrijk is dat de docenten altijd openstaan voor gesprek. Dus we hebben ook een SLB'er op school. Daar kun je sowieso altijd terecht. En je bent dus hecht met je klas, dus daar kun je ook altijd terecht. Maar het gaat om dat je wel blijft praten. Hm. Want als ik dus twijfel aan, ben ik een grens overgegaan, dan moet ik dat dus, ja, dat moet je kwijt ergens.
Ja.
Dus je moet het daarover hebben met of de docent in kwestie, of een andere docent, of een klasgenootje.
En dat leer je heel snel, want ik weet, ook in het eerste jaar, ik kon dat echt niet. Ik was gewoon grapjes maken. Dat is waarvoor ik toch op godverdomme op deze school zit. Ik ga niet tegen het over mijn gevoel praten.
Ja.
En dan je komt eigenlijk is het proces bij mij. Ik kwam er eerst achter dat ik heel vaak bij iemand anders over een grens heen ging. En toen kwam ik langzaam achter, oh, maar ik vind het zelf geloof ik ook helemaal niet prettig wat ik aan het doen ben.
Ja, ja, ja.
En dat is ook, het is niet leuk om te horen dat mensen bij je in principe omgeven klasgenoten dat zeggen. Dat je toen zei, dat zit ik gewoon een week later, twee weken later, zit ik daar nog mee.
Ja, ja.
Of ik vond
zeker
dat
als het jouw afweermechanisme is.
Ja, precies. Ik ga gewoon grapjes maken. En,
ja.
En ik dacht ook aan het begin, oh, maar ja, over mij kan je alles zeggen, dus ik kan alles over de rest zeggen. En dan kom je er ook achter wat bij jou de pijnpunten zijn.
Ja.
En dat je ook denkt, oh joh, ik heb ook gewoon dingen waar ik gewoon niet wil dat mensen grappen over maken. Of momenten waarop ik gewoon niet wil dat mensen op me afkomen.
Ik denk dat heel veel cabaretiers dit moeten doen, wat je nu zegt. Nadenken over wat je grappen zijn. Zullen we nog even één vraag doen?
Ja,
en dan wil ik
goed.
Het daarna hebben over cabaret. Arabische...
Ja, die is voor jou, Teun.
Teun, die is voor... Oh, er staat Teun.
Ja. Hey,
heb jij dit geschreven?
Nee, ik heb dit niet geschreven.
Oh, die is voor jou.
Nee, is voor mij.
Ik zeg Arabisch en jij weet meteen al dat...
Ja, het is heel flauw.
Ja, dat weet ik meteen.
Arabisch en moppen cursus. Hoe ga je dat in godsnaam combineren? Doe jij Arabisch?
Ik doe Arabisch. Ik doe nu een minor Arabisch.
Dat en moppencursus.
Dat gaat over de school.
Dat is ook een opleiding genoemd.
Ja. Ja, dat is een van mijn
vrienden. Ik weet al wie het is.
Ja.
Maar,
ik heb lekker een andere vraag.
Nee, maar doe je Arabisch?
Ja, ik doe nu minor Arabisch. We mogen,
wat vet.
In ons vierde jaar moet je een minor doen van half jaar. En daar zijn geen eisen aan verbonden. Dus je mag in principe gewoon alles gaan doen.
Wauw.
En dus je mag gewoon iets kiezen wat je denkt dat verrijkend is. Ik dacht, ga ik het lekker Arabisch leren, joh. Ik was namelijk na drie jaar ook wel een beetje klaar met theateronderwijs, als ik heel eerlijk ben.
Ja. Wel goed om dat soort dingen te doen.
Ja, het is echt heel erg leuk. Het is heel prettig.
Volgende vraag.
Op welk moment dacht je, damn, waarom heb ik in godsnaam hiervoor gekozen? Eigenlijk is de vraag, wanneer zag je het niet meer zitten en dacht je, waarom doe ik dit? Sophie?
Ja, ik... Halverwege het eerste jaar krijg je een voortgangsgesprek.
Ja.
En dan gaan ze vertellen, we zien dat jij potentie hebt. Of we twijfelen daar een beetje aan. En ik had zo'n voortgangsgesprek. En toen zeiden ze, we twijfelen een beetje. Je krijgt een aanzegging. En dan wordt het allemaal ineens heel wankel. Want ik vond het echt leuk wat ik aan het doen was. Maar ik vond het ook doodeng. En toen kreeg ik dus dat kreeg ik te horen. En toen moest ik een hertentamen doen. Toen haalde ik dat hertentamen niet. En toen dacht ik, oh mijn god, voor wie? Ik had nachtmerries en ik had angst. En ik dacht, voor wie ben ik dit aan het doen? Want ik vind het niet meer leuk. Dus dat denk ik, zo'n moment van pittige kritiek.
En hoe ben je daaruit gekomen? Of hoe? Want je zit er nog steeds.
Ja, gestopt bent. Nou, ik weet nog dat ik had een vierdejaars aan de telefoon. En ik zei, en ik ben zo boos, want het is gewoon niet eerlijk. En toen zei hij, ja, maar als je zo boos bent, had je daar echt 2 maanden eerder mee moeten komen.
Hmm.
En toen dacht ik, en nu kan iedereen de tering krijgen. Nu ga ik alleen nog maar dingen doen die ik leuk vind.
Heel goed.
En dat heeft toen voor een omslag gezorgd.
Dan krijgen ze je toch ergens.
Ja, zeker.
Wat nodig was.
Ja, dus wel heel waardevol achteraf.
Ja.
Maar in het moment wel ook heel kut.
Super kut.
Ja.
Ja.
Jij, Teun, wat...
Ik weet het nog heel goed. Ik heb een theatergroepje binnen onze school, de Precaire Mannen. Dat zijn de 4 jongens uit onze klas, over veilige sfeer gesproken. Die zijn samen ook een groepje. En wij,
wel precair, dus
wel
op zich.
Precair, ja. Dat is dan ook licht ironisch, maar veel precairder dan wij eigenlijk zouden willen.
Ja.
We hebben een hommage gedaan aan protestliederen en wij deden samen een aantal punknummers. En toen hadden we een open dag op onze school. Maar dat was voor de mensen van Avans, die ons uiteindelijk onze officiële HBO hebben gemaakt. En die wilden gewoon een soort kijk je in onze school? Toen kwamen allemaal onderwijsbureaucraten kwamen bij onze school kijken. En onze school dacht, nou, weet je wat nou leuk is? Dan doen zij lekker een punknummer van hem.
Ja.
En toen hebben wij dat punknummer buiten gedaan. Dus voor,
in de tuin.
In de tuin. Ja. En dat ging ook even het eind van de wereld. Dus we moesten daarna ook neervallen. Dan hebben we dat gedaan voor 7 man van Avans. Dus allemaal mensen die alleen maar aan het kijken zijn, wordt hier goed onderwijs gegeven.
Nou, alle andere studenten lagen als lijken in de tuin.
Oh, wow.
Dus ze lagen allemaal dood.
Ja, dus wij dachten al, wat zijn we hier aan het doen? En toen hebben we dat punknummer gezongen, was een nummer van Hang Youth.
Dat is heel vet.
Ja, heel vet inderdaad, maar niet in een theatertuin voor 7 mensen die moeten gaan
met lijken.
Voor 7 mensen die moeten gaan besluiten of dit nou een goede opleiding is of niet. En allemaal met pakjes en met mooie notepads. En toen hadden we dat gezongen, helemaal met mijn longen eruit zongen. Ook natuurlijk weer, het ging natuurlijk weer mis ook, qua timing. En toen moesten we daarna ook neervallen zelf. Dat was dan de grap. Trouwens, dat was het pijnlijke. We moesten ook, hoorden bij de omwijzer, gingen we ook echt rellen. Dus gingen we zo mensen op elkaar en zo alles omgooien. Maar het is onze eigen theatertuin. Er waren allemaal mensen van Avans die we niet durfden aan te raken. Dus we hebben gewoon een beetje rondgerend en geschreeuwd. En toen was het nummer voorbij. En toen vielen we allemaal op de grond, want dan waren we dood. Dus aanhalingstekens. En toen moesten we daar wachten totdat een ander nummer werd gezongen en de groep weer doorliep. En toen heb ik daar 10 minuten op de grond gelegen en gedacht, wat doe ik hier? Wat doe ik hier in godsnaam?
Ja, dat snap ik wel, ja.
Dat raakt, alle absurditeit van de situatie raakt je dan in één keer.
Maar wat heb je ervan geleerd?
Dat is gewoon dat Avans niet goed publiek is, wat ik zeg.
Mooi.
En dat voor punknummers er een time en een place is. En vooral,
zeker.
En niet een theatertuin.
Ja, dat snap ik. Toch context. Context is belangrijk. Mm-hmm. Hey, tot slot wil ik even weten. Je hoort altijd dat mensen zeggen, cabaret kan je toch niet leren op een opleiding? Wat vinden jullie daarvan? Ik zie Teun al meteen de zuchten.
Ik luister veel naar podcasts waar het ook over cabaret gaat. Mm. En dan komt dit altijd terug van, ja, je kan toch niet leren grappig te zijn? Je kan toch niet cabaret aanleren? Nee, dat kan je niet. Dat is waar, maar dat pretenderen we ook helemaal niet. We leren niemand cabaret aan. Het zijn mensen die heel graag cabaret willen doen. Mm. En die daar heel graag in willen ontwikkelen. En dat talent zit er al. Dat talent leer je echt niet aan. Dat niemand op onze school pretendeert ook dat je talent krijgt van ons. Maar je leert gewoon heel erg. Je krijgt een gereedschapskist en je krijgt heel veel persoonlijke vragen, waardoor je leert, oh, wat is nou precies wat ik wil maken? Wat is nou net het ene hoekje van het ene hoekje van de theaterwereld waar ik goed in ben, waar ik helemaal in floreer? En dat hoeft niet het standaard cabaret te zijn. Het is, als mensen denken cabaret academie, dan denken ze, iemand die op het podium gaat staan en
stand-up
aan zichzelf een conferentie gaat doen. Eigenlijk Ronald Goedemond of Daniel Arends. Mm-hmm. Die namen krijg je ook de hele tijd naar je toe geslingerd.
Of Claudia de Breij.
Oh, Claudia de Breij.
Als vrouw, alleen maar Claudia de Breij.
Oh ja?
Ja.
Alsof er maar één is.
Ja, maar dat is echt, dan zeg je, ik doe cabaret. Oh, als Claudia.
Ja, je hebt mensen dat zegt, ik doe cabaret. En dan vragen mensen, ken je Daniel aan? Ja, dan ga je even heel lang nadenken.
Moet of mensen gaan moppen zeggen.
Dat is
een grapje.
Ja.
Maar je kan het, maar je leert wel dat innerlijke. Maar dat kan zijn dat het uiteindelijk in poëzie of in spoken word ligt. Of dat jij veel meer een schrijver bent voor een grappige toneelstuk. Iemand in mijn klas schrijft geweldige kindertoneelstukken. Mm. Dat is echt briljant. Ja, dat is niet wat mensen onder cabaret noemen. Nee, maar dat willen we ook helemaal niet. En het is ook niet dat je, je tentamens zijn niet gewoon, ga hier staan en vertel een mop zo goed mogelijk. Mm-hmm. En als wij allemaal lachen, dan ben je door.
Nee.
Je krijgt de tools aangeboden om het dus te vertalen wat je wil vertellen. Ik denk dat het daarom gaat. Dus ik heb mijn laatste voorstelling gemaakt over dyslexie. En toen heb ik een techno-nummer gemaakt. Dat gaat helemaal niet meer om grapjes maken. Maar het gaat om welke middelen kan ik gebruiken om duidelijk te maken wat ik wil zeggen.
Ja.
Ik denk dat dat vooral iets is waar het om gaat.
En het is de vrijheid. En ook de vrijheid om fouten te maken. Iedereen die begint met cabaret, als je niet een opleiding gaat, dan ga je heel veel open podia doen. En dan ga je daar 1000 keer op je bek. Nou, dat doen wij binnen de muren van een heel klein schooltje in de Mos.
Ja, inderdaad.
En ik vind het leuk omdat je uiteindelijk mensen originele vorm, een techno-nummer, for God's sake. Dat ga je niet doen als je op een stand-up podium in Brummen staat en je moet overleven voor 7 man. Dus vind ik er nog leuk aan. En het is niet zoveel anders dan gewoon heel veel try-out en heel veel op je bek gaan. Dat is hetzelfde. Alleen bij ons zit er dan een docent bij die er wat van weet. Maar ja, je hebt genoeg comedians waarbij andere grotere comedians of cabaretiers meekijken om te helpen. Het is gewoon constante regie op alles wat je doet.
En gewoon alles mag en alles kan.
Alles mag en alles kan.
En heel erg vanuit jezelf. Dus heel erg kom zelf met. Het klinkt een beetje als de oude kleinkunst. Dat was ook wat ik ken. Veel vrienden van mij die hebben vroeger de klein. En die zeiden ook gewoon alles mag, alles kan. Als je, en heel erg op wat wil jij?
Ja.
We gaan het doen.
Ja, en het is ook, je hebt 4 jaar om dat ook allemaal te doen. Want je hoeft helemaal niks. Want je bent ook nog even helemaal niks. Dus ga maar of zo.
Ja, inderdaad.
En dat is heerlijk. Ik vind dat zo lekker.
Ja, is het leuk? Dat is mijn laatste vraag. Is het leuk?
Ja, ik ben
hele blij.
Topschool. Ik ga het ook nooit. Ja, ik moet nog even kort op wat je net zei. Dat is iemand, Lander Severins van Grof Geschut. Die komt ook, die komen van onze school. Heel trots erop. En die zegt altijd, je bent de motor van de machine om je heen. En, maar dat betekent ook, die machine kan alles maken wat je wil. Dat zegt hij altijd. En dat is ook bij onze school zo. Je bent, zolang jij het zelf maar wilt, zijn er altijd mensen die je komen helpen. En dat is, dan gaan we naar het glunder gedeelte over, ons, over de KTA.
Ja.
Het is prachtig. Het is alles wat je wil maken, kan je maken. Het is, en de hele
want als je het zelf niet kan, ja, want als je het zelf dus niet kan, dan staat er waar iemand anders die het kan. Dus er is ook zoveel loyaliteit naar elkaar, dat je gewoon, je kan altijd overal terecht.
Ja, wat leuk.
Dat is geweldig.
En we hebben een aantal muzikanten op school. Echt hele goede muzikanten. En we hadden de laatste presentatieavond van jaar 2 waar Sofie in zat. En er staan er gewoon 6 bands op het podium, zeg maar. Ook met losse formatie. Maar dat zijn dan eerstejaars die toevallig heel goed bas kunnen spelen. En dan al afgestudeerden die dan heel goed saxofoon spelen.
Die komen gewoon terug voor zo'n avond om even te drummen of zo.
De alumni.
Ja. Alumni komen terug. Ja, het is echt een hele hechte school. En alumni die zijn er ook gewoon graag. Sommigen iets te. Maar dat is altijd bij dit soort scholen.
Ja.
Het is gewoon een heel waardevol netwerk ook wat je opbouwt. Ja.
En niet meer kenken duur.
Dat is ook super fijn.
Ja. Maar er worden dus wel echt heel weinig mensen aangenomen. Dus iedereen die dit luistert en denkt, oh, ik wil daarheen.
Ja, nou sowieso allemaal naar de auditie en de open dag komen natuurlijk.
Sowieso.
Want het is ook gewoon heel leuk.
Het is gewoon heel gezellig.
En omdat het dus heel chill, omdat je dus die tweede ronde is dus een workshopdag. Dus ook als je niet aangenomen wordt, heb je wel gewoon 2 dagen workshops gevolgd.
Die vond ik wel chill. Ben je afgewezen daarna en
heb je wel
kapot,
hele leuke workshops gehad.
Maar
heb
je wel een leuke workshop gehad.
Waar je voor de rest van je leven gewoon kunnen richting onze school. Maar ja, dat is het waard, geloof me.
Ja, of je komt gewoon het jaar daarna gewoon weer.
Ja,
kan natuurlijk ook.
Het jaar daarna weer.
Maar je moet ergens rancuneus op zijn in het leven.
Ja, toch? Echt
kan ook een hele prettige motor zijn voor al het materiaal.
Ja.
Kan je daar weer iets moois op maken.
Ja,
hey, dank jullie wel dat jullie te gast wilden zijn. Dank je wel het publiek. Oh, er zijn zelfs mensen bijgekomen. Wat ontzettend leuk. Wat hebben jullie wel iets meegemaakt nog? Of komen jullie net binnen? Oh, wat goed. Nou, en deze boys. Ik wil, geef ze een heel groot applaus. En dank jullie wel voor jullie komst. Teun en Sofie, dames en heren.
Dankjewel.